Goedenavond, broers en zusters. Ook baie welkom in ons aandienst, ook bezoekers, die wat met ons verbind is met die internet, nou of later. Ek herhaal gauw die kerkraadse afkondiging, soos vanochtend ook gedoen. Met blijdskap mag ons meedeel dat die Heere Seën gegee het in die gesin van broer en zuster Erik en Henriette Bosker, hulle noem hem Matteo. Vanaf zondag 2 juni sal die aandienste hier vroeger begin, om 5:30, in verband met die winter. En het die kerkeraad op Hemelvaartsdag een eredienst belee, saans om 7:00 in ons kerkgebouw, maar dat is een gezamenlijke dienst met die Maranatha gemeente en ook onder verantwoordelijkheid van die Maranatha kerkeraad. Die gaves wordt vandaag gevraagd voor die dienst van barmhartigheid in de tweede collecte voor die zending. Dit aan die kerkraadse afkondigings. Laat ons gaan staan om die eredienst te beginnen. Ons hulpgemeente is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade voor u en vrede van om wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die betrouwbare getuie, die eerstgeborene van die dode, en die heerser oor al die machthebbers hier op aarde. Amen. Ons sing ons eerste lied, Psalm 103, die verse 1 en 6. Laat ons die Heere vrouw om die verlichting met sy heilige geest, as ons die skrifte gaan oopmaak en na die verkondiging gaan luister. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, vergevende God, soos ons van u mag sing, soos ons u mag ken, dankie dat ons die geleentheid het om 'n tweede eredienst ook te hou vandag, elke sondag, dat ons hier die rijkdom mag gee in hier die land, Baie broers en susters van ons in ander lande benei ons daaroor. Aangesien dit vir hulle nie moontlik is nie. Of dit dalk moontlik sou wees, maar dit is nou maar nie gebruiklik nie. En hulle ervaar dit as 'n armoede in vergelyking met ons. Help ons, Here, om dit nog steeds as 'n rykdom te ervaar, dat ons wel die geleentheid het. Ons het weer gekom om te luister, Here. Want so het u mos met ons begin. U het begin praat. En u die mens kom roep. U het hem kom terugroep. En die roep aanhoudend. Praat met ons door die Bijbel. En doen dit ook vanavond asseblief. Praat en ons sal luister. Maar Geest van God maak ons harte dan oop om die woord wat ons hoor ook as die woord van die Vader te aanvaar. Ook as ons een van ons belydenisskrifte gebruik om die woord te verstaan. Dankie dat ons belydenisskrifte het wat die kerk eeuwen lang al by die waarheid van die woord bewaar het. Dat u in die verlede mense die wysheid en die geloof gegee het om uw woord op 'n betroubare manier saam te vat. So op te som dat die eenheid van die geloof daardeur bewaar kon word, deur die geslagte heen en ook deur allerhande dwaalleer heen. Here, luister ook na ons lied, aanvaar ons gawes uit dankbaarheid vir u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die geskiedenis van die verlore seun waar ons van gesing het voor die diens met skrifberuiming 19. Daai geskiedenis wil ons ook lees, alhoewel geskiedenis, dit is 'n gelykenis wat Jesus vertel het. 'N verhaal met 'n betekenis. En ek sal in die verkondiging daarop terugkom. Maar kom ons lees dit eers. Dis Lukas 15 vanaf vers 11. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En die baie dae daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis, deur losbandig te lewe. Maar toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, maar niemand het dit aan hom gegee nie. Toe het hy by homself gekom, tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig in die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Maar toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom onhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Laat ons eet en vrolik wees, want hier die seun van my was dood en het weer lewende geword. Ja, hy was verlore, maar is gevind. En hulle het begin vrolik word. Sy oudste seun was in die veld. En terwijl hij al nader naar die huis komt, hoort hij muziek en buurtzangen. Hij roept een van die dienstknechten naar hem toe en vraagt wat dit betekent. Die zegt over hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft die vetgemaakte kalf geslacht, omdat hij hem gezond teruggekrijgd heeft. Maar hij is kwaad geworden en wou niet binnen gaan. Zijn vader gaat toe uit en smeer kom. Maar hij antwoordt en zegt van zijn vader, kijk, ik dien u zo baie jaren en ik heb nooit uw gebod oortree nie. Maar voor mij heeft u nooit de bokkie gegeven, zodat ik samen met mijn vrienden vrolijk kon wees nie. Maar toen hier die zien van u kom, wat u goed met die hoere dier gebring het, het u voor hom die vetgemaakte kalf geslag. Toen zei zijn vader voor hom, kind, jij is altijd bij mij. En al wat mijne is, is jouwne. Ons moet toch vrolijk en blij wees, want hier die broer van jou was dood en dit weer levendig geworden. Hij was verloren, maar is gevind. Zo een hemelvader het ons broers en zusters. En daarvan zingen we ons nou met die 7e vers van Psalm 103. Vanaanse verkondiging, broers en zusters, gaan ons verder met die behandeling van die catechismus. En ons focus nog een keer op zondag 1, maar dan nou op die tweede vraag en antwoord. En die eerste vraag het ons belei wat ons enigste troos in leven en sterven is, dat ons die eigendom van Jezus Christus geword het. En die erom bij die Vader weergebring is. En dat zij gees nou aan een nieuwe leven in ons werk. Nou vraag die tweede vraag, hoeveel dingen moet jij weten om in hier die troos zalig te kan leven en sterven? Die antwoord is 3 dingen. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende is. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God verzoen verlossing dankbaar moet wees. Toen ik hier die preek voorbereid het, broers en zusters, en jullie ook seuns en dochters, toen dacht ik, ik begin met de vraag voor die kinders. En toen ik vanavond inkom, toen dacht ik, maar is daar kinders in die aandienst? Ik ben hier rondgeloer en ik zie toch heel partij kinders gelukkig. Ik heb de vraag voor jullie. Maar goed, ik vrouw ook maar dit dadelijk voor die ouder jeug en die groot mensen. Ons het nou die verhaal gelees van die verloren seun, en ons ook daarvan gesing. Die seun wat bij zijn pa en van die plaas af weggeloop het. Hij wou niet meer elke dag op die plaas werken. Hij wou niet hier die wereld gaan plezier maken. En dat is mijn vraag. Wanneer het hierdie seun besef, regtig besef, hoe dom en sleg dit was geweest? Wanneer het hy om diep begin skaam oor dit wat hy gedoen het? Moet hy die vraag nou maar mooi proberen onthou, want later in mijn preek kom ik daarbij terug, want ik het eerst nou heel te mal ander vraag. Ons is hier in Pretoria nog nie na by die see nie, maar ek vermoed verskeie van julle was al wel een keer by die see op een vakantie. Het jy dan al ooit op die strand na by die see een diep gat gegrawe en dit dan met water vanuit die see vol gegooi? Maar het jy dit dan ook wel een keer so gedoen, dat jy langs daar die ene gat nog een ander gat ook gegrawe het, en dan slooikie van die ene gat na die ander ook gemaakt het? As mens so maak, wat gebeur dan met die water wat jy in die een kuil gooi? Ja, as dit hoog genoeg kom, stroom dit ook na die ander kuil toe, en maak dit ook die ander kuil vol. Mens kan natuurlijk ook die emmerkie gebruik, nie om water in te gooi nie, maar om water uit te haal en op die strand weg te gooi. Wat gebeur as jy uit die een kuil water uithaal, en die vlak van die water wat al hoe laar, ja, dan sak die vlak ook in die ander kuil. Nou wonder julle natuurlijk ook om vraag die dominee nou dit vanaf die kansel, want hy moet maar spreek. Hoekom is dit belangrik? Wel, men sou kon sê die katechismus, wat ons nou weer gebruik vir die verkondiging en die aandienste, na julle reeks oor die Duitse leerreels, die katechismus graaf so te sê in ons lewe ook drie van sulke kuile, watergate, maar met verbindingsloeikies. Die boekie wil vir ons die groot troos wys. Waaroor dit in die hele Bybel gaan, want dit is 'n samenvatting van die Bybel. Wat die troos wel ons was, nes die seun en daar die gelykenis, wat Jesus vertel het, wat by sy pa en sy broer weggeloop het, om in die wêreld te gaan plesier maak. Ons was mense wat 'n plesierige lewe wou lei, sonder God, stom nie meer nodig gehad nie, het ons gedink. Dis wat die duivel ons wijs gemaakt het. Maar in daar die plesier lewe het ons heel te mal vastgedraai. Want die duivel het toe baas geword in ons lewe. En dan, nes in die gelykenis, dan beland die mens op die ouend by die varke. Maar toe het ons vader, en dis een bietjie anders as in die gelykenis, toe die vader ons oudste broer, sy oudste seun, ons agterna gestuur, om ons in daar die vastgedraaide lewe te kom soek, ja, om ons daaruit te kom weghaal, en by die vader weer te bring, om weer thuis te bring. Vader, wat ons nie nou kwaad wegwys nie, wegja nie, maar met oope arms staan en wag vir ons, en ons weer aan sy tafel laat sit, en wat 'n nuwe lewe met ons wil begin, 'n lewe waarin die Heilige Gees nou die leiding het, en die Gees wat ons ook leer, dat dit regtig nie 'n boring lewe by die Vader is nie, maar 'n wonderlike lewe. Daaroor gaan dit in die hele katechismus, want dit is die hooflyn van die Bybel, oor hierdie troos gaan dit, maar, sê die katechismus nou, om hierdie troos ook regtig te kan ervaar, is daar drie dinge nodig. Jy moet in jou lewe, so te sê, drie watergate laat volloop. Jy moet in die eerste plek weet, hoe groot jou sonde en ellende is. En dan mag jy ook weet, hoe jy van daardie sonde en ellende verlos is, en word in Jesus Christus. Maar dan moet jy ook weet in die derde plek, hoe die nuwe lewe waarvoor jy God nou dankbaar is, lyk. Wat dan nou in jou lewe moet verander? Want dit is die drie hoofstukke van die katechismus. Vir die ouer lidmate sê ek nog een keer, broers en susters, die Sondag 1 is eintlik nie hoofstuk 1 van die katechismus. Dit is die inhoudsopgawe. Hieroor gaan dit. En dit is die hoofdstukken, drie hoofdstukken. En in de zondag 2 begint eigenlijk die eindelijke boekie. Want vanuit zondag 2 gaan die catechismes dit nou vanuit Gods woord voor ons uitwerken. Om ons te helpen, om rechtig ook getroost door die leven te kunnen gaan. En om op Godse tijd ook getroost hier die leven te kunnen verlaten als jij sterft. Ik weet niet of u dit al opgelet hebt, maar hier die drie dingen, die drie kuilen, zeg maar. Die ouwe jeug wat al eerder klomp natuurkunde lessen gehad heeft. En die oude broers en zusters zal dadelijk niet van waterkuilen praten, maar van communicerende vaten. Hier die drie, loopt maar niet in de catechismus raakt niet, maar meer dikwijls. Als er een baba gedoopt wordt, wijst die doopsformulier hierop. Die water van die doop laat in de eerste plek zien, de mens komt vuil in die wereld. Vervuil vanwege die zonde schuld. Zo vuil, je moet jou skaam en schuldig voelen. Maar, dat water maakt dezelfde tijd duidelijk, maar God wil jou skoon was, wil die veiligheid weg was. Niet door dat water niet, nee, door Christus' bloed. En dan is daar die water in die derde plek ook een aansporing om ook nou een nieuwe leven te leiden, zoals Christus, dus zij geest geleid, diezelfde drie watergaten. Wanneer gedoopte ziens en dochters na een klompe jaren katechisatieklasse openbare geloofsbelijdenis gaan doen, dan wordt hiervoor in die kerk voor hulle gevraagd, skaam jullie nou ook rechtig oor jullie zondes? Gloeien jullie rechtig dat jullie zondes door die bloed van Jezus Christus weggewas is, vergeven is? Wil jullie nou ook voor die Heere een nieuwe leven leiden? En dan zullen vanuit jullie hele hart daarop ja kan antwoorden, dan mag jullie vanaf daar die zondag ook aan die nachtmaalviering deelnemen. Maar elke keer wanneer ons weer nachtmaal vier, moet mens weer met daar die drie dingen bezig wees. Kijk hoe dit staat met die water in die drie gaten, die drie kuilen dus. Je moet ze die nachtmaalformulier wel weer jouw zonde oordink en jezelf afvragen of je nog wel beseft hoe verschrikkelijk ons daarmee op Gods hart trap. Zo verschrikkelijk dat Christus daarvoor aan de kruis een vloekhout moest sterven. Want God kon dit niet ongestraft laten blijven. Je moet je ook afvragen of jij dit nog altijd vast gloeien dat je zondes deer daar die kruisdood van Christus nou vergeven is. En je moet bij jezelf nagaan, hoe staat dit nou met die nieuwe, die dankbare leven bij mij? Wil ik nou ook rechtig in liefde voor God en samen met mijn naaste leef? Ja, ik vergelijk dit dus met drie kuilen. Zoals op die strand met water in. Maar er is ook mensen wat dit helemaal anders uitleert. Hulle sê, nee, dit is drie skofte wat jij in jouw leven als een kind van God moet afleggen, of niet eindelijk, wat je moet afleggen om een kind van God te worden. Eerst moet jij al hoe meer daarvan die drongen raak, hoe zondig jij voor God is, hoe schuldig en hoe verontwaardig God daarvoor is. Je moet al dieper beginnen schuldig voelen dat je niet meer weet wat er kan doen. Nie. Dat is die eerste skof. Want dat breekt die licht hier. Als God het in zijn genade voor jou wil geven. En dit is net als je verkies is. Maar ja, je moet zo moet wagen. Maar als die licht hier breekt, mag jij Jezus' kant toe gaan. Wat jouw schuld ook voor zijn rekening geneem het. Tweede skof. En daarna, die laatste skof, kan jij voor de rest van je leven, als een verloste, dankbare mens, vrij en blij door die leven gaan. Weet je wat is baie opmerkelijk, broers en zusters? Hier die opvatting, oor die driedeling van die catechismus, van drie skofte, loop ons in partij gereformeerde kringen raak, en dan praat ons van die streng gereformeerde kerken, soos die Nederlandstalige gereformeerde gemeente van Randburg. En ons krijg dit in die evangelische gemeentes, wat nogal uiterstes is. Dat is wel een verschil, want in die streng gereformeerde kerken, duur daar die eerste skof verschrikkelijk lang. Want je moet baie diep door jou sonde en ellende gaan. Want wie jou, als jij al te makkelijk oor jou sonde heen stap, jouself wijs maak, jy gaat natuurlijk hemel toe. Maar net nou word dit die hel. Dikwijls word kerklidmate, wat wel met hun hele hart Godse genade aanneem, wil aanneem, weer hun ambtsdraars weer even teruggestoot. Bekommerde ambtsdraars wat sê, maar is jy heeltemal seker, doodseker, dat jou skuldbesef sodanig beleef is, dat jy nou een weergebore kind van God is? Dis die dat die partij mense in daar die kerk ook nie durf nogmaal vier nie. Sê nou jou eet en drinken, oordeel oor jouself. Maar die evangelische kerke, daarin gaan die eerste skof baie vinnig. Als daar die mense met jou praat, en vraag of jy weergebore is, en jy sê jy voelt skuldig, dan wil hulle op die daad met jou een bekeringsgebed doen. Al is dit iewers in een winkelcentrum. Gewoon op die straat. Maar kom ons kniel samen, ons bid samen, en jy is weergebore. Die eerste skof is klaar voorbij. Maar eindelijk die tweede een ook, want jy het nou Christus aangeneem, en jy is verlos. Daar komt nou toch een geweldige bekeringservaring. En als jij klaar in die derde skof beland, want nou mag je vir God een vrije en dankbare mens wees, een verloste mens, wat in een halleluja stemming mag aangaan. Maar dit is niet hoe die driedeling van die catechismus, wat ons ook in ons beleidenschriften dus raakloop, bedoel nie, broers en zusters. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Want weet je, die vraag is niet, hoe word ik weer Christus verloste kind van God niet? Wat ze skofte moet ik voorbij voordat ik mag weet, nou is ik ook een verloste kind van God niet? Nee, kijk hoe het zondag 1 begin. Ik is de Christus een kind van God. Verlost van die Satan. Die troos is daar. Dit is die blijdenis van een gelovige. Maar nou is die vraag, beleef ik dit ook altijd zo? Leef ik nou ook daaruit? Hoe diep zit hier die troos in mij? Wel, als jij rechtig met hier die troos wil leef, sê die catechismus, en in hier die troos ook wil sterf, en dan sê nie die catechismus nie, maar ook ons formuleren van doop, belijdenis, nachtmaal, dan het die drie aspekten. Jy weet, jy is skuldig, maar toch ook verlos, en jy wil nou als een verloste mens leven. En met daar die drie sê jy altijd moet bezig wees. Geen van die drie wordt een skof wat jy een of ander tijd achter jou kan laten. Want al drie het met Jezus te maken. Sy kruisdood leer mij nie maar net dat ek sondig is nie, maar hoe groot my sonde en ellende is. So zwaar was die straf, die vloek dood. Maar sy dood leer mij terzelfde tijd dat ik toch van my sonde en ellende deur daar die vloek dood van Christus verlos mag wees. En sy dood laat mij ook besef, daar moet nou een andere nieuwe leven bij mij gaan komen. De Christusse geest gelijk. En dus die, broers en zusters, dat ik die voorbeeld van die drie kuilen op het strand met water in gemaakt heb. Drie kuilen met verbindingsloeikies. Stijgt die water in die één kuil, dan ook in die andere twee. Zak die water in die één kuil, dan ook in die andere twee. Ook daar wordt die vlak laag. Want zo is het ook in ons leven met die Heere. Hoe hoër die water van mijn schuld beseft, oor alles wat ik teenoor God en mijn medemensen verkeerd gedoen het, en nog steeds verkeerd doen, hoe hoër het stijgt, die water, des te hoër stijgt ook die water van mijn diepe dankbaarheid oor Christus' offer voor mij. En dan kan ik niet anders dan of ook die water van mijn verlangen om nou een ander mens te mag wees, stijg. Dit stijg gelijk op. Maar andersom is dit ook zo. Als die vlak van mijn schuld besef daal. Ja, natuurlijk, ik is niet volmaakt niet. Het is geen mens volmaakt niet. Het is allemaal zondaars, maar ik voel eigenlijk niet zo schuldig niet. Dan daal ook mijn behoefte aan vergeving. De Christusse bloed. En dan daal gelijk op ook mijn verlangen om zoals Christus te mag word. Dit zit alles aan elkaar vast. Maar ook, hoe meer ik beïndruk raak met die offer van Christus voor ons, daar aan die kruis op Golgotha, onbeschrijfelijk, des te meer besef ik hoe groot mijn zondes en ellendes is, dat God zo ver moest gaan om mij als zijn kind te behouden. En des te meer wil ik nu ook, als een kind van hom leven. Seuns, dochters, jullie nog wakker? Zal ons nou teruggaan naar die seun in die gelijkenis wat Jezus vertelt? Ik heb jullie gevraagd, hè? Maar ook die ouder mensen in die kerk. Wanneer het hier die seun rechtig begin voel, hy het heeltemal verkeerd teenoor sy vader opgetree. Waar mensen denken, dat was toen hij bij die varken gezeten, het niet? En verschrikkelijke honger was, hij mocht niet eerst die kost van die varken eet niet. Ik geloof niet dat hij toen rechtig als hij zonde helemaal besef het niet. Toen was dit nog maar net zelfbejammering. Ja, nou was zijn geld op. En zijn pellen en girlfriends het hem in die steek gelaten. En wat moest hij nou maken? Dat is niet eens meer kost voor hom nie. Het zou toch beter geweest zijn als hij maar gewoon bij die huis geblei het en niet geloop het nie. Maar toen hij op pad terug, huis toe, skielik zijn vader, zijn oude vader, zijn hart loop het naar hom toe. Om hem ontroerd te stijven druk te geven. En die verskoning wat hij uit zijn kop uitgeleerd het, kort geknipt het, en men heeft gezien, man, kind, jij is terug. Mijn zoon. En toen kan je dit gloeien, feestmaal begin reel het. Ik denk, toen je die zoon verbijsterd door zoveel liefde, zoveel vergeving bij zijn vader. Toen hij eerst rechtig besef wat er ellendeling hij zelf was. Dat hij zo op hier die vader zijn hart getrapt het. En het deel van die erfenis, paase goed, was nog niet, zei goed niet, was paase goed, opgemorst het, weg. Toen wou hij ook, skielik niks anders meer, als voortaan, maar baie nou, we hebben hier die vader lief. Hij was nou weer heeltemal bereid, om ook voor vader in te span op die plaats. Zo, toen die kuil van vergeving, onverwacht, sommer oorgestroom het die water in die kuil van die skuldbesef ook begin oorloop, tot die rand toe vol geraak, en toet ook die water in die kuil van verlangen om nou anders te met vader saam te leef, blits van een gestijg. Was je broer, was dat die omgekeerde, precies die omgekeerde, die water van in die kuil van zijn verwondering dat hij een kind van hier die vader mocht wees, was ver beneden de pijl. Hij had hem soos sy werknemer gevoel. Hij had dagelijks zijn ding gedoen. En pa moest maar tevreden wees dat hij die ding gedoen het. En daarom het hij ook graag niet schuldig gevoel oor so min liefde bij hom nie. Hij het hom vervies oor die vergeving van pa vir sy broer. Pa moest hom weggejaagd. Nou het pa sommer die ander seun weer aanvaar. Wel, as pa so maak, is hy eindelijk glad nie meer lus om morgen weer gewoon in die werk te spring op die plaas nie. Nou, so beïnvloed is die inzicht in die een, die inzicht in die ander. Maar, as ek my nie misgis nie, broers en sisters, praat ek most nie theorie nie, maar herken jy almal dit in julle ook in julle eie lewe. Dis toch hoe dit is in die lewe van Godse kinders. Dit gebeur partymal dat broer of suster aan die nagmaaltafel ontroerd raak dat daar trane kom. Ek onthou dat dit vroeger al wel gebeur het, toe ons nog klein kinders gehad het en die vraag by die huis, papa, hoe kom ons daai tannie nou skielik huil? Ja, dit voelt snaaks, want ons vier nou was die feest van die verlossing. Ja, maar juist Godse liefde vir my, laat my ook my eie tekortkomings des te sterker besef. Maar andersom, as een mens baie skuldig voel, kan jy ook weer des te meer onder die indruk raak van Godse genade. En dit maak dit by jou ook een wil los om anders te lewe, om teen die sonde in jou lewe te veg. Maar, en het is wel belangrijk om dit bij te las, dan moet ons natuurlijk wel daarvoor zorg dat die verbindingssloeikies tussen die drie gaten oop bly. En die gaan dichtslip nie, want die kan gebeur. En as dit dichtslip, ja, dan loop sake skeef. Jy kan heeltemal dronk geslaan en skuldig teenoor God voel. Daar is niks verkeerd nie. Christene het versla harte. Het ons maar verlede week nog in die nagmaalformulier gehoor. En ons kinder toch ook by onszelf. Maar dan moet mens nie so in die skuldbesef bly hang, dat jy vergeet, maar dat is vergeving van sondes vir jou nie. Dat jy saam met Christus mag opstaan in een nieuwe lewe, waarin sy geest nou die leiding neem. Of, jy kan jy nou ook so danig die Christus verlos voel, dat jy eindelijk ook nie meer lus is om elke keer te moet hoor oor sonde en skuld en so. Jy wil daarover nie hoor nie. Die preke moet nie daarover gaan nie. Maar dan besef mens nie meer dat hy word genade jou nou juist aanhoudend aan jou sondeskuld herinner. En moet men daarop let, as die skuldbesef minder word, sak ook die water van verwondering oor Christus verlossingswerk vir ons. En dan is daar ook al hoe minder die verlange om beter, nog al hoe beter mens te word. Soos dit ook een refrein in die katechismus is, nie ons moet beter word nie, maar al hoe meer, hoe langer hoe meer. As die skuldbesef nie bedaar is nie, of maar min geraak het, dan is daar verlangen ook nie meer daar nie, of het min geword. Dat is ook christene, wat juist baie sterk, op dat die nieuwe, heilige lewe gerig is. Dit moet dan ons wees by een christen, ons moet dan streven. Maar ja, maar dit kan sommer daartoe lei, dat jy al meer vergeet, dat die nieuwe lewe, dat maar net kom, die offer van Jesus Christus. En door sy gees, omdat ons beste werken in hierdie lewe nog steeds onvolmaak met sonde bevlek is. Nog maar een klein begin is van die gehoorsaamheid wat God van ons vra. Sodat jy elke dag nog baie vergeving benodig, pleks van al hoe meer te kan spog met hoe een goeie christen jy al klaar geword het. Kijk, so kan die verbindingsloekies dichtslip. Dit kan ook gebeur by die luister na die verkondiging, sondag. Ek het wel hoor sê, dat in elke preek ons ellende, die verlossing en die dankbaarheid aan die orde moet kom. Ja, in sekere sin kan mens dit sê, maar dit is nie so dat daar in elke preek van al drie ewe veel moet wees nie. Dit was ook in elke Bybelgedeelte nie so nie. En dit was ook nie so in die preke van Here Jesus nie. Of, moet dit maar lees in die boek Openbaring, in die briewe wat Jesus vir Johannes laat skryf het aan die sewe gemeentes in Klein-Asië. Die Heilige Gees kom nie in elke eredienst drie precies afgemete hoeveelhede water in al drie van ons kuile gooi nie. Maar dit is toch ook nie nodig nie, dit is nie nodig as die verbindingsloekies oopstaan nie. Kyk, daar is preke waarin die Heilige Gees vooral die kuil van ons skuld besef met die behoorlijke skootwater bygiet. Omdat die tekst wat die predikant gekies het, dit ook doen. Maar dan verlaat u toch nie die kerk asof dan nie ook die kuil van vergeving en die kuil van die nieuwe lewe die die Gees is nie. Het u hier ooit die preek gehoor wat die deur na Christus toe vir u in die slot gegooi het? Kan nie wees nie. Maar juist onder so'n preek waarin jou skuld weer verheftig word, moet u daarvoor sorg dat die stijgende water in die gat van uw skuld besef kan oorstroom na die ander kuil. Die vreugde dat daar een verlosser is, een verzoener van my skuld, Jesus Christus, wat daar by die Vader vir my pleit, een ander keer benadruk een preek vir al die wonder van Christus' verlossingswerk. Die tekst gaan daar oor. Wel, as u die verbindingsloekies oopgehou het, dan kan dit wees dat u ook na so'n preek wat so oor Christus' verlossingswerk gegaan het, dat u toch skuldig en verslaan voel. Met die gevoel van skaamte die kerk verlaat. So veel moes Christus lei. Vir my. Of jy kry 'n preek waarin dit gaan oor die nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons bewerk. Maar so'n preek wys ook hoe daar die lewe volgens Gods gebooie moet lyk. Die katechismus het in die laaste deel die wet voor en toe gehaal. Want ons moet nie maar net leer dat ons die Here vir sy verlossing moet dankbaar wees nie, maar lees maar die katechismus hoe ons dit moet doen. Op watter manier moet ek God vir sy verlossing dankbaar wees? Wel, onder so'n preek, wat dit ook baie konkreet invul, wat ook aansporings gee, onder so'n preek, kan ek as die verbindingsloekies oopstaan, terselfde tyd bra ongemakkelijk voel. Omdat ek besef hoeveel daar by my nog steeds aan my keer. Maar dit drijf my dan ook weer naar die Here Jesus toe. Nou, dit is wat die Heilige Gees steeds by ons wil bewerk, broers en susters, dat ons altyd weer by Christus uitkom, en by die troos, dat ons sy eiendom mag wees. Want hoe gelukkig is een mens dan? Jou lewe lank, ja selfs deur jou sterwe heen. Amen. Ek het as gemeenskapelike amen gekies, drie verse van Psalm 86, vers 2, 8 en daarna vers 6, in daar die volgorde, want dan sien ons ook daar die drie kuile, soos te sê, ellende, verlossing en die begeerte om nou 'n nuwe lewe te lei, terugkom. Dit is ons amenlied. Laat ons die Heere ook prijs in ons geloofsbelijdenis, in verbondenheid met Godse kerk, oorals in die wereld en door die kerkgeschiedenis. Met die woorden van die apostolische geloofsbelijdenis. Laat ons dit zingen en daarvoor gaan staan, zover het moeilijk is. Ineke Roos, het ek recht verstaan, jy gaan nou hierdie week vir 3 maanden Amerika toe, Texas toe, sal ons jou dan aan die Heere ook in gebed opdra. Ons bid saam nog en sê dankie vir die Heere, broers en susters. Ja, ons sê die eerste plek dankie vir die Heere, dat u weer met u woord na ons toegekom het, u bevrijdende woord, wat ook help Heere om as een kind van u in die lewe te staan met skuldgevoelens, dankbare gevoelens oor uw verlossing en die begeerte om ander mense te mag wees. Here, hoe moeilik sou dit vir ons gewees het, as dit regtig so was, dat ons die 3 skofte moet gaan om kind van u te mag word. Hoe onseker sou heel partij van ons dalk wees. Maar die skuldbesef kan so groot wees, dat jy wonder, is ek regtig u kind? Maar u laat ons Heere nie struggle met skuldbesef, sonder die belofte van vergeving wat daar klaar is in Jesus Christus, wat ons nie eers hoef te bewerk, deur al hoe dieper worsteling met ons sondes nie. Die worsteling van die sondes gaan wel daar wees, as ons kind van u mag wees en ons kind van u mag weet. Dit sal bly ons lewe lang. Ons sal aanhoudend teen ons sondige geaardheid moet stry. Maar in die wete daar is verlossing. En met die begeerte om te mag verander. Met die verlange ook om een dag volmaak, volkome, rein op uw nieuwe aarde te mag lewe. Saam met u, met Christus en al die kinders van u. Dankie dat u ons weer kom help het in ons lewe met u. Dankie dat ons in vryheid ons eredienste kon hou. En sal u met ons saam gaan weer, Here, in die week wat voorlê, by alles wat ons doen. school toe, werk toe, by die huis besig wees, die katechisasieklasse wat aangebied word, vereniging, om bybelstudie te doen, seën dit alles, Here. Ons bid speciaal ook vir Ineke Rose, wat in verband met haar werk, een aantal maanden Amerika toe sal gaan, gee dat dat vir haar weer een verrijkende tyd mag wees, nie net in verband met haar werk nie, maar ook in die ontmoeting daar, van broers, susters in die Here. En laat ook dit die horizon mag breer maak, wyer maak, dat u wereldwijd die kerk vergader, en nie precies identisch soos wat ons dit hier gewoond is nie, maar laat sy mag achterkom, dat ook daar u woord, na die skrifte verkondig word, en dat er geleef word, dat ook daar mense is, wat die drie kuile in hun leven het, en die water van die een na die ander kuil sien oorstroom, en breng hom veilig terug. Here, hoor ons as ons dit in Jesus' naam vra. Amen. Uw gave sal weer opgeneem word, en dan is ons laaste lied, twee verse, die verse 6 en 8 van Psalm 40, waarin ons ook die drie facette van die lewe van die kind van die Here, ellende, verlossing en dankbaarheid raakloop. Gemeente, broers en zusters, mag die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap met die Heilige Geest met u, met jullie allemaal wees. Amen.